Namens de kerkraadgemeente een aantal afkondigingen voor de dienst. Aanstaande woensdag vergaderen de mannen- en de vrouwenvereniging. Donderdagmorgen is er weer vrouwengesprekskring. Vanavond na de dienst komt de jeugdvereniging Ichters bijeen bij familie Grinwis in Simonshaven. En deze week stond ook in de kerkbode, ben ik afwezig in verband met een predikantenconferentie. Als er pastorale nood zou zijn, dan kunt u zich in verbinding stellen met de scriba of met de wijkouderling. Tot slot de collectes. Dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Soms moet je op iets terugkomen. Ik schreef in de kerkbode, de vorige kerkbode alweer, dat ik zou beginnen met de prekenserie over Titus, om die verder voor te zetten. We leven zo vlak na Pasen dat ik dacht, ik kan het eigenlijk niet maken om het heilsfeit van Pasen daarmee alweer achter ons te laten. Dus ik ben van voornemen veranderd. De komende 3 morgendiensten staan we 3 keer stil bij het machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. De gevolgen die Pasen heeft voor ons leven, voor ons lichaam, voor ons werk en voor zoveel meer. Laten we daarom zingen. Psalm 21 vers 4. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven. En het 5e vers, hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En we mogen dat zingen met het oog op de koning die eeuwig leeft. Psalm 21 vers 4 en 5. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Laten wij dat zingen op Psalm 48, vers 6, naar de lezing van Gods wet en de samenvatting uit de mond van Jezus. Psalm 48, vers 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriften dus bij 1 Korinthe 15 en lezen vanmorgen de eerste 20 versen. 1 Korinthe 15 is de schriftlezing, vers 1 tot en met 20. Het opstandingsevangelie komt er als volgt tot ons, 1 Korinthe 15 vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, als namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En bij dat scharnierpunt, vers 20a, u hoort het ook aan de intonatie, staan wij vanmorgen stil. Daar draait het hele hoofdstuk op. Deze woorden, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. In de voorbeden denken wij aan mevrouw Garrissen, die met ons al enkele weken niet kan optrekken vanwege aangezichtspijn. En met vreugde zien wij dat Wim den Boer achter in de kerk sinds maanden weer aanwezig is. Wat een wonder dat je er zijn mag samen met Els. We danken de Heere ook voor het merkbare herstel wat er is. En met spanning leven we mee naar de scan op 10 mei en de uitslag die de week erna zal volgen. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Wat is het toch een wonder, Heere, dat we hier mogen samen zijn. En dat de gemeente er weer is. Dat u deze dag apart gezet hebt. Wij zijn niet op het idee gekomen, dat hebt u bedacht. En we merken dat het goed is, niet alleen voor ons lichaam, maar ook voor onze geest, om niet altijd door te draven en bezig te zijn met de dingen van dit leven, maar om vanmorgen uw geest in ons te laten werken, onder de levende verkondiging van dat levende woord van de levende Christus. En nu wij hier bij elkaar zijn, Heere, bidden wij dat we de zegen van de dag van u ook mogen ondervinden. De zegen die u juist daar wilt geven, waar wij met lege handen, met lege harten, maar hopend op en hunkerend naar uw heil, naar de Heere Jezus, bijeen zijn. Dan is er ook met reden wat te verwachten. En buiten dat, Heere, al zouden we hier wel zitten met volle handen, met geen behoefte aan het evangelie, omdat we zo vol zijn van onszelf en vol zitten met alles wat dit leven ons biedt, dan nog kunt u door uw genade het een dienst laten worden om niet te vergeten. Dat u binnenkomt in ons leven en ons hart overwint door uw genade. Daar bidden we om, Heren, bij jongeren, bij kinderen, bij ouderen, bij de mensen die hier zijn, maar ook hen die meeluisteren, dragen we op. Ver weg en dichterbij, ouden van dagen, zij die afstemmen op de dienst vanwege nieuwsgierigheid, interesse. Heer, u weet de reden waarom wij vanmorgen uit ons bed zijn gestapt en er naartoe gekomen zijn, naar uw huis. Of in ieder geval de moeite nemen om het woord te horen. U kent ons hart en wij bidden dat we met z'n allen vanmorgen mogen belijden. Want deze God die vanmorgen verkondigd wordt is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Wat zou het leven er triest uitzien als u, Heer Jezus, niet zou zijn opgestaan. Dan zouden we het met elkaar moeten doen. En dan zou alles zo vlak en zo horizontaal worden, maar nu. U bent opgestaan. Levende Christus, wilt u met de opstandingskracht waarmee u opstond uit de dood vanmorgen tegenwoordig zijn, om ons op te wekken uit het graf van onze zonden, uit de verslavende machten van de boze. U weet wat ons bevangen houdt, ons hart wat misschien bezet gebied is tot op vandaag, waar allerlei machten toegang hebben, die ons gekneveld houden, die ons onvrij maken, die ons onderdrukken en die ons zo zwaarmoedig maken ook. We mogen komen vanmorgen zoals we zijn en met onze gebonden handen en met ons gesloten hart voor u verschijnen en bidden, Zoon van David, ontferm u over mij. Laat het woord vanmorgen zin aan ons leven geven, als wij de zinloosheid van de dingen die we meemaken zo aangrijpend ondervinden. En laat het opstandingsevangelie inhoud geven aan ons leven, als wij ons leven denken inhoud te kunnen geven, door op te gaan in het leven van alle dag. En geef dat het opstandingsevangelie uitzicht mag bieden voor mensen die aan de rand van het leven gekomen zijn, oud geworden zijn, die door de ziekte ondervinden dat het aardse huis wordt afgebroken. Dat het uitzicht mag zijn over de dood heen, tot op de Heer Jezus en zijn koninkrijk. We dragen in het bijzonder daarom ook aan u op, mevrouw Garretsen, in de aardse pijnen die ze ondergaat en die het lichaam teisteren, dat zij de hemelse vreugde en de hemelse zoetheid en verkwikking mag ervaren van uw woord, wat de pijn niet wegneemt, wat de pijn wel verlicht, omdat uw balsem ook lichamelijk ons kan steunen en de pijn kan verlichten. Bemoedig haar zo, Heren, vanuit uw woord. Wij danken u met Wim den Boer, die vanmorgen voor het eerst sinds heel lange tijd weer in de kerk is. Wat heeft hij er dan uitgezien? En wat ligt er een weg achter hem? Van gebrokenheid. En nu van herstel. We zijn er nog lang niet, maar Heren, u hebt in de achterliggende maanden bewezen een God van nabij te zijn. En mag dat moed geven voor de komende tijd. Bemoedig hem, Heren, sterk hem, ook in de spanning, in het wachten op de uitslag. En mag hij vanmorgen met vreugde in het huis van de Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En dat mogen wij allemaal doen, ook als wij merken dat u zoveel onverdiende zegeningen geeft, als wij met een hart overlopend vol dankbaarheid hier mogen zitten. Vanwege een aanstaand huwelijk, vanwege een verjaardag, vanwege een jubileum, vanwege de dagelijkse goedheid van u, waarmee we vanmorgen opstonden. Hoe groot bent u, Heere, en hoe lovenswaardig is uw naam. Heere, maak ons er klein onder en mogen we zo in verwondering het evangelie ontvangen. Help ons om geconcentreerd te luisteren, om onze aandacht te richten op de stem van u. En laat zo uw dienaar niet meer en niet minder dan een mond zijn, een getuige van het licht, een instrument in uw hand, om het woord van u de gemeente mee te geven en zo toegerust naar huis te gaan in de wetenschap dat de koning leeft en dat zijn koninkrijk eindeloos wordt uitgebreid. Ver weg, op het zendingsterrein, dichtbij, ook bij de enkeling in het dorp, op het eiland, die door u werd opgezocht en als door een wonder u leerde kennen. Heren, mogen het er meer worden, omdat er bij u een volheid van genade is. Zegen zo ons dorp, heren, en laat de duisternis die we er zelf van maken, laat de duisternis reden te meer zijn dat het licht van het evangelie helder gaat schijnen, hier en daar. Daar bidden we om, heren, houd ons vast, houd uw volk vast, bewaar het in de avond van dit leven. En mogen zij met de heidenen ingaan in het koninkrijk van u, om daar het lam van u, de Zoon van God, lof te zingen tot in eeuwigheid. En geef ons er vanmorgen een voorsmaak van. Dat vragen wij, eerbiedig, pleitend op uw trouw, in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 145, vers 1 en vers 2. Psalm 145, vers 1... Daar zingen wij van het koninkrijk van de Heere en de koning ervan. En vers 2, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Wij zingen samen Psalm 145, vers 1 en 2. Over de preek staat geschreven de opgewekte boodschap van Pasen. De opgewekte boodschap van Pasen. Drie gedachten vanuit 1 Korinthe 15 vers 20. In de eerste plaats het leven met Christus heeft inhoud. In de tweede plaats het leven met Christus heeft zin. En tot slot het leven met Christus heeft toekomst. Inhoud, zin, toekomst. De opgewekte boodschap van Pasen. Als ik met de vraag zou beginnen vanmorgen en u en jou zou vragen, wat is er nou eigenlijk veranderd na Pasen? Of iets anders gesteld, wat zou je nou missen als Jezus niet is opgestaan? Het zou best wel eens heel stil kunnen worden en blijven. Ja, wat merk je er eigenlijk van? Dat Jezus is opgestaan. Nou, als er dan toch iemand gaat praten, dan zou dat misschien een scepticus zijn. Iemand die zegt, ja, hou eens even. Jezus opgestaan. Dominee, we leven in 2016, hè? Nou goed, hou die vraag nog maar even vast. Hou die twijfel nog maar even vast. Ik hoop daar straks nog wel iets meer over te zeggen. Jezus opgestaan, dat kan natuurlijk niet, hè? En misschien zou iemand anders uiteindelijk zeggen, ja natuurlijk, ik erken dat Christus is opgestaan. Dat is de belijdenis van de christelijke kerk, maar ja, wat voor gevolgen dat heeft voor het hier en nu. En dan zitten we ineens bij de gemeenteleden van Korinthe. Want zij zeiden, jawel, Christus is opgewekt. Dat is waar, 100% historisch. Maar ze trokken er niet de consequenties uit, de gevolgen ervan. Die zagen ze niet onder ogen. En dat is waar Paulus in dit hoofdstuk de vinger kritisch, maar ook heel bewogen, bijlegt. Want jullie beroven jezelf van zoveel heil, van zoveel inhoud, van zoveel toekomst. Als je niet scherp hebt wat de gevolgen zijn van Pasen. Wat de gevolgen zijn van de opwekking van Jezus uit de dood. En dan zijn we misschien ook wel ineens heel dicht bij ons eigen hart. Toch? Ben ik ermee opgestaan vanmorgen? Met het feit, het heilsfeit dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ach, je bent vanmorgen geconfronteerd met de gebrokenheid van je lichaam. Pijn. Gebrokenheid van je gezin. Incompleet. Gebrokenheid van je leven. Geen werk. Merk je ervan? En voor je het weet, leven we alsof Jezus nog in het graf ligt. Alsof er nooit wat gebeurd is. Natuurlijk, hè. Wij kunnen dan nog wel heel orthodox zijn en zeggen, ja, maar hoor even, ten derde dagen opgestaan naar de schriften. Iedere zondagavond belijden we het ook. Ik geloof in de opstanding van de doden. Maar kinderen, het is als met een voorwerp, een geschenk wat je krijgt van iemand. Je zegt netjes dankjewel. Maar je stopt het weg in een achterkamertje. Want je ziet het nut er niet van in om dat in de voorkamer te zetten. Waar je oog iedere dag erop valt. Waar je er iedere dag mee geconfronteerd wordt. Ja, zo kunnen we wel eens omgaan, hè, met geschenken die we krijgen van iemand. We zeggen heel vriendelijk bedankt. Maar we denken, nou, daar heb ik dus helemaal niks aan. En we bergen het op in de voorraadkast. En we komen het nog eens tegen. En, oh ja, dat is ook zo. Dat staat ook nog in huis. Nou, zo, hè, zo kan het functioneren, Pasen. Ik weet niet of u dat herkent. Ik wel. En vermoedelijk meerdere onder ons. Ik heb me afgevraagd, hoe komt dat, hè, dat we daar zo weinig bij leven? Misschien zou het ook wel kunnen komen doordat we als christenen erg geconcentreerd zijn op het kruis. En u zegt, ja, maar wacht even, dat is het hart van de prediking. Dat is de kern van de preek van Paulus geweest. Ik verkondig u Jezus Christus en dien gekruisigd. Ja, dat is allemaal waar. Maar diezelfde Paulus, dat weet u toch ook wel, heeft ook in Romeinen 8 gezegd dat Christus gestorven is en wat meer is, dat hij is opgewekt. Ja, wat meer is. Wel eens gelezen? Opstanding van Christus is meer dan het kruis. Niet alsof het een heilsfeit belangrijker zou zijn dan het andere heilsfeit. Zo bedoelt Paulus het niet. Maar wat hij wel bedoelt is dit. Wat zou het kruis waard zijn zonder de opstanding van Jezus? Weet je, jonge mensen, als het geen Pasen was geworden, dan was het kruis het slothoofdstuk van Jezus' leven. En dan zou je kunnen zeggen, daar is hij aangehangen, heeft een goed leven gehad, geleid, maar hij is als een martelaar, als een moedige martelaar, uiteindelijk aan het kruis gestorven. En dat is het laatste wat we van hem gezien hebben. Uiteindelijk is hij begraven en ja, dat is het slot. Nee, zegt Paulus, ja, wat meer is. Hij is opgewekt en dat zet het kruis in een heel ander licht. Het licht van Pasen valt over het kruis van Jezus. Waarom kan Petrus en waarom kan Paulus zo intens spreken over het kruis van Jezus? Omdat het Pasen is geweest. Omdat hij leeft. Omdat aan het kruis geen dode verlosser hangt, maar een levende. En wat een verrassing is het geweest voor de discipelen en trouwens ook voor Paulus zelf. Hij zegt dat ook in vers 9... In vers 8, ik heb hem ook gezien. Wat een verrassing. Jezus, terwijl niemand met hem rekende, stond hij ineens te midden van de discipelen. Door gesloten deuren was hij er. Dat is Jezus. Hij kan ineens binnenkomen. Zou zomaar vanmorgen kunnen gebeuren, gemeente. Al houd je er helemaal geen rekening mee. Dat hij ineens onder u is, binnenkomt. Vrede, zei u. Dat gezegd hebbend kunnen wij het beter plaatsen, denk ik, dat Paulus zo uitvoerig aandacht geeft aan de opstanding van Jezus in 1 Korinthe 15. Het is het scharnier waarop het leven met Christus draait. Als hij niet leeft, is alles te vergeefs. En wat laat Paulus nu zien? Nou, in de eerste plaats denk ik dit, dat het christelijk leven, dat het leven met Christus, echt inhoud heeft. Ik liep deze week een rondje, dat doe ik al vaker, door het dorp. En ik sprak met iemand uit dit dorp en we hadden het over Pasen en over de kerk. Dat krijg je al gauw natuurlijk als je... Als mensen weten dat je dominee bent, daar hoef je niet eens over te beginnen. Daar beginnen mensen zelf over. En die man zei, ja, prima hoor, ieder zijn geloof. En ik vind het heel mooi dat jij gelooft. Maar ja, daar geloof ik natuurlijk niks van. Ik gun ieder zijn geloof. En als je je daar goed bij voelt, moet je vooral doorgaan. Nou, misschien hebt u ook wel eens zo'n reactie gehad. Dat is een heel veel gehoorde reactie. Prima. Maar ze laten natuurlijk doorschemeren daarmee. Het klopt natuurlijk helemaal niks van. Je bent eigenlijk een beetje belachelijk. Als jij dat nog gelooft. Ja, wat geloof je dan? Nou ja, volgens heel veel personen geloven wij in het geloof. En dat is hetzelfde als geloven in een droom. Geloven in iets wat, ja... Wat je niet hard kunt maken. Wat je niet kunt bewijzen. Geloof, is dat geen vorm van wishful thinking? Paulus zegt nee. Nee. Wat hij dan doet. In 1 Korinthe 15. Vers 1 tot en met 9. Dat is bewijzen. Aanleveren. Historische onderbouwing bieden. voor de zekerheid dat een christen niet gelooft in een luchtspiegeling, maar in feiten. En jonge mensen, dat heb je nodig. Wij geloven niet in een luchtspiegeling. Wij geloven niet omdat mensen het ons aanpraten. Maar we geloven enkel omdat het het geloof waard is. Waarom dan? Jezus Christus is opgestaan, dat is echt waar hoor. Hoe kan het nou dat de discipelen, die zo bang waren en nergens te vinden waren op de paasmorgen, later verkondigers worden van die boodschap? Daar staat Petrus, de Pinksterdag, die bange discipel. Nu is hij een krachtige pleitbezorger van de opstanding van Jezus. En dan gaat het met lijden gepaard, dan wordt hij gedreigd met vervolging en verzet, dan komt hij in de gevangenis terecht. Hij zwijgt niet over de naam van Jezus, waarom niet? Omdat Jezus is opgestaan. De bewijzen zijn er. Het graf was leeg. En als dat nog niet genoeg zou zijn. Paulus zegt, er zijn verschillende getuigen geweest die hem gezien hebben. En als Paulus dit schrijft, enkele tientallen jaren na de opstanding van Christus, dan zijn de meeste van die ooggetuigen nog in leven. Dus Paulus doet iets heel gevaarlijks. Als het geloof nou niet meer zou zijn dan een luchtspiegeling. Dan zeggen, ja, Pasen en de opstanding van Jezus, dat is, ja, daar kun je natuurlijk niks mee. Hij zegt, vraag hem maar na. De meeste ooggetuigen zijn nog in leven. Jonge mensen, het is waar. En, mag ik nog iets noemen? Hoe kan het nou, hè? Dat mensenlevens veranderen. Hoe kan het nou dat 9 jonge mensen belijdenis doen van het geloof? Op eerste paasdag in onze gemeente. Hoe kan het nou? Dat mensen uit het dorp iets onweerstaanbaars voelen trekken. Hoe kan dat nou? Ik neem ze niet mee hoor. Ik zou niet kunnen. Ik kan geen mens op sleeptouw meenemen naar de kerk. Ik wil het ook niet. Maar hoe komt het nou dat mensen in de kerk komen? Dat mensen geïntrigeerd raken door die boodschap? Weet je hoe dat komt? Omdat Jezus de levende is. Natuurlijk. Historische bewijzen voor de opstanding zijn niet genoeg. Om iemand ervan te overtuigen dat Jezus is opgestaan en dat dat iets betekent voor je leven. Maar het is wel een steun in de rug als je op dit moment tot geloof gekomen bent in Jezus. Dan mag je vanmorgen weten uit de mond van Paulus, de mond van God zelf. We hebben te maken met een God die leeft. Zijn zoon is opgewekt. Wat inhoudsloos is je leven? Mag ik het nog eens van zo'n kant bekijken? Wat inhoudsloos is je leven als je niet rekent met een God die ingrijpt in de werkelijkheid? Kijk, dat is natuurlijk een veelgebruikt argument, hè? De opstanding van Christus, dat kun je natuurlijk niet uitleggen, niet bewijzen in de termen van oorzaak en gevolg. Zoals wij zo graag de werkelijkheid willen verklaren. Maar weet je, jonge mensen, je mag van mij het vanmorgen horen dat juist, dat de opstanding van Christus juist voor mij het bewijs is dat er meer is tussen hemel en aarde dan dat wat wij zien. Als Jezus werkelijk is opgestaan, is dat niet toe te schrijven aan een menselijke oorzaak, maar aan God zelf. Die ingrijpt in deze werkelijkheid. En dat betekent dat jouw leven, jonge vriend, niet zonder inhoud hoeft te zijn. Als je leven is opgesloten in een systeem van natuurwetten, dan is het na 70, 80 jaar klaar. Dan blaas je de laatste adem uit en dan verga je. Heel plat. Dat is het dan. Maar als ons leven nu niet opgesloten is in een systeem van natuurwetten, betekent het dat je een leven kunt gaan leiden met inhoud. Wat is die inhoud dan? Nou, dat wil Paulus de gemeente van Korinthe laten zien. Kijk, de gemeente van Korinthe, die gelooft dat doden opstaan, dat het niet met de dood voorbij is. Zover zijn ze wel. Maar ze willen er niet aan dat Christus opgewekt is.
Ja, zegt Paulus, wat is dat nou? Dan stort toch het hele christelijk geloof als een kaarthuis in elkaar. En daarom gaat hij vanaf vers 13, vanaf vers 12, in gesprek met de mensen die zeggen, ja, Christus opgewekt, dat kan niet.
En hij laat in dat gedeelte zien wat er gebeurt, wat je onderuit haalt, als je niet belijdt dat Christus is opgewekt. Weet je, dan is je geloof zonder inhoud, zegt Paulus. Dan geloof je echt in een luchtspiegeling. En dan is de prediking ook ijdel. Dan heeft de preek geen enkel effect, alleen hierin dat je gemoed gestreeld wordt. Dat je onder de indruk komt van woorden van een predikant en meer niet. Het heeft geen effect. En, zegt Paulus, dan zijn wij valse getuigen van God. Dan zijn wij bedriegers geweest. Wat hou je over? Als Christus niet is opgewekt. Het geloof heeft toch een levende Jezus nodig, gemeente? En geen dode Jezus. Wat heb je aan een leer zonder Jezus? Lieve gemeente van Korinthe, als Christus niet is opgewekt, dan bent u de beklagenswaardigste van alle mensen. Echt, dan is een christen echt een heel triest persoon. Meelijwekkend tot en met. Hij gelooft in dingen die niet waar zijn. Hij maakt zichzelf wat wijs. En dat betekent dat je ook geen toekomst hebt. Allen die ontslapen zijn in Christus, zijn verloren. Als Christus niet is opgewekt, stort alles in elkaar. En dan kun je je voorstellen, gemeente, dat de gemeenteleden in Korinthe zijn die zeggen, nou, laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Ja, gemeente, dat is dan toch een logische gevolgtrekking. Als ons leven niet meer is dan een leven op aarde tussen wieg en graf, waarom zou je het dan niet van nemen in die 60, 70 jaar? En je volgieten en je rondeten, want morgen sterven wij. Dat is natuurlijk een leefwijze die alom gepropageerd wordt, op een nette wijze, op een minder nette wijze. Maar gemeente, daar komt het dan wel op neer uiteindelijk als Christus niet is opgewekt. Het heeft geen inhoud. Nu het tweede. Het leven met Christus heeft zin. Het heeft inhoud omdat het werkelijk waar is dat Christus is opgewekt. En omdat alles dan als een kaarthuis in elkaar stort. Je toekomst, het verleden. Paulus zegt meer. Maar nu. Christus is opgewekt. Laten we het nu eens omdraaien, gemeente van Korinthe. Als Christus is opgewekt, dan is de prediking niet ijdel, dan is het geloof niet zonder zin, en dan is de toekomst zeker. Nou, laten we daar eens over nadenken. Als Christus is opgewekt, dan is de preek niet ijdel. Waarom bent u hier vanmorgen? Verwacht u nog wat van de preek? Als Christus niet is opgewekt, bent u hier om naar mij te luisteren. En dat kunt u fraai vinden of minder fraai, dat kunt u aardig vinden of niet aardig, maar dat is het dan. En waarom gebeurt er wat onder de prediking? Waarom worden er mensen geraakt? Hoe bestaat het dat mensen tot geloof komen? Christus is opgewekt en de prediking is niet ijdel. En daarom zegt Jezus, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die stem gehoord hebben, die zullen leven. Daarom maar luisteren, door blijven luisteren, gemeente. Totdat het gebeuren gaat,
of opnieuw gebeurt. Wat?
Dat de vonk overspringt. Je weet zelf niet hoe. Maar dat de geest de woorden van de prediker geest en leven laat zijn en je hart voedt en het geloof verwekt en de hoop voedt en je aan Jezus Christus verbindt en op zijn werk laat vertrouwen.
Dat gebeurt onder de prediking. Komt er iemand binnen met een benauwd en verslagen hart. En onder de prediking gebeurt het, of onder het zingen van de psalmen, de woorden komen binnen. En je gaat anders naar huis dan je in de kerk kwam. Hoe kwam dat? De prediking is niet ijdel. Hoezo niet? Christus, maar nu, Christus is opgewekt. Je zit hier verslaafd misschien wel. Hoe kan nou iemand die verslaafd is in de gevangenschap verkeerd vrij worden? Dat is toch onmogelijk? Hoe moet dat nou? Als de boeien van die ene zonde je alle vreugde en vrijheid ontnemen. Tuurlijk, je bent dat opruimen gegaan. En je probeert de rommel een beetje uit huis te houden en uit je hart te houden, maar het lukt niet. Het is dweilen met de kraan open. Hoe beklagenswaardig ben je, als dat alles is. Maar nu, verslaafde, Christus is opgewekt. Wat betekent dat? Dat hij je niet naar huis stuurt met de opdracht om je eigen hart schoon te houden. Want het is onbegonnen werk. Maar dat je in zijn zwakheid zijn opstandingskracht mag benutten. Als hij uit de doden is opgewekt, zou hij dan geen doden zonder als ik kunnen opwekken? En zou hij ons dan met Christus niet kunnen levend maken? Hoe machtig is de opstandingskracht van Christus in het leven van een zondaar? Zijn opstandingskracht is krachtiger dan de zwaartekracht van die verslavende macht van de zonde die je naar beneden trekt. De prediking is niet ijdel. En daarom, met als het tweede vanmorgen, is het geloof niet inhoudsloos. Het geloof heeft zin. Je mag je vertrouwen geven aan de belofte van de Heer Jezus. En je mag je hoop vestigen op het woord wat gesproken wordt. En je mag je vastklampen aan de woorden van de prediker. Als ze de woorden zijn van de schrift. Waarom? Maar nu, Christus is opgewekt. Christelijk geloof is geen set regels. Het is geen leersysteem. Het is geen levensbeschouwing. Maar het is de levende voor ogen stellen. En de levende vanmorgen aanprijzen als het antwoord op de vragen van je ziel. Al je hulpeloosheid kan hij te hulp komen. Dat wil je nog meer, gemeente. En hij is voorhanden. Hij wordt geschonken door de Vader. Aan ieder die gelooft. Jezus, hij zegt het zelf. Wie in mij gelooft, die zal leven. En dat heb je nodig. Leven. Merkt u ook dat het geloof geen vanzelfsprekendheid is? Wat is ons hart toch weer barstig, hè? Wat is er veel ongeloof? En wat gaat het vaak traag, de groei in de kennis van hem. Hoe komt dat? Ik trek zijn welmenendheid in twijfel. Ik vestig niet mijn hoop op zijn woord. Ik weiger mezelf over te geven aan zijn wil. En dan die karakterzonde nog. Zie wel. Die trots. Die jaloezie. Het egoïsme. Zoveel van binnen. Wat niet strookt met Gods wil. Het is allemaal zonder zin. Het geloof is niet zinloos. Waarom niet? Omdat het geloof niet in zichzelf gelooft. Maar omdat het geloof zich vasthecht aan Jezus. Net als die kleine weekdiertjes in de zee, onooglijk en zo klein. Ze hechten zich vast aan die machtige rots en de zwaarste golven. Kunnen die weekdiertjes niet van die zware, van die machtige rots aftrekken? Kijk, dat is geloof. Dat is geen conclusiegeloof. Van natuurlijk, Jezus is voor mij gestorven, Jezus is voor mij opgestaan. Nee, het is het geloof wat extra vet is, wat gericht is op Christus, wat het moet doen en kan doen met Christus en wat het niet kan doen met zichzelf. Oh, het geloof is zo vaak introvert. Dan gaan we te raden bij onszelf, dan overleggen we bij onszelf en dan... Ja, dan gaan we kijken hoe ver het al gevorderd is. Dat biedt geen hoop. Jezus alleen. Hij biedt hoop. Het geloof is niet inhoudsloos. En trouwens ook de geschiedenis niet, hè? Vraagt u het zichzelf ook wel eens af. In wat voor zieke wereld leven wij toch? Wat is er aan de hand met de wereld? Waar gaat het naartoe met deze wereld? U en ik, wij leven in de werkelijkheid van Brussel. Wij leven in de werkelijkheid van de IS. Wij leven in de werkelijkheid van angst. En ze heeft ons zo in de greep. Waar gaat het naartoe met de geschiedenis? Gemeente, als Christus niet is opgewekt, dan zou dat betekenen dat niemand de geschiedenis in handen heeft. Dat de geschiedenis in handen van mensen wordt gelegd. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt. Het is geen doekje voor het bloeden. Maar het is een machtige belijdenis. Als je eigen hart zich blind kan staren op het verdriet en de ellende en het lijden van deze tegenwoordige tijd. Je hart huilt toch, hebt u dat niet, gemeente, als je die verschrikkelijke dingen ziet? De gevolgen van een ramp, de gevolgen van hongersnood, de gevolgen van die aanslag. Misschien zegt u, ach, dat staat allemaal nog wat verder bij mij vandaan, maar ik heb genoeg aan mijn eigen hart. Mijn hart huilt vanwege mijn kind, wat ik moest teruggeven aan de Heere. En mijn hart huilt vanwege de verscheurdheid van mijn huwelijk. En mijn hart huilt vanwege de zorgen over het werk wat ik kwijt zal raken. En je vraagt jezelf af en je komt er niet uit. Wat is de zin ervan? Waarom gebeurt dit? Hoe moet dit? Je bent echt niet opgewassen tegen al die vragen. Toch? Gemeente, waar moeten we dan heen? Wat moeten we dan elkaar voorhouden? Als Christus niet is opgewekt, is het meeste wat wij kunnen doen elkaar opzoeken en elkaar bemoedigen en zeggen, nou, let dan toch nog maar op dat wat hou vastgeeft in je leven, de lichtpuntjes. Ja, dan moeten we doen met dooddoeners. Maar u hoeft het niet te doen en wij hoeven het niet te doen, gemeente, met een dooddoener. Wij mogen het wagen met de levende Jezus. Paulus zegt in Romeinen 8, ik weet dat de schepping zucht. Ze kraakt in al haar voegen. En ik heb geen antwoorden. Ik ook niet, op het lijden van deze tegenwoordige tijd. En je zit ook met een mond vol tanden als je tegenover iemand zit die zijn hart opent en vertelt wat aan nood en lijden er in zijn of haar leven gepasseerd is. Wat moet je dan zeggen? En het wordt natuurlijk helemaal een warboel van binnen als dan ook nog eens die collega van je zegt, ja, jij gelooft toch? Nou, een mooie God is dat. God van liefde toch? Hebben jullie toch altijd over? Eens kijken wat hij je kind aandoet. Wat hij jezelf aandoet. Eens kijken wat hij de wereld aandoet. En daar sta je dan. Met de rug tegen de muur. En je voelt je zo zwak. Al ben ik ook een zwakkeling. Laat het maar zijn, gemeente. Zwakkelingen. Maar niet in de zin van watjes. Want, weet je, ieder mens moet dealen met lijden. Moet omgaan met zorg. Moet omgaan met onrecht. Niemand kan die vragen wegduwen. Ook de atheïst niet. En ook die collega niet die u uitmaakt voor een zwakkeling die gelooft in een God van liefde en geen antwoorden heeft op de vraag waarom God lijden toelaat. Iedereen gaat om met de grote vragen van dit leven. Hoe dan? Nou, je kunt dat op een heel opzichtige manier doen door het lijden te maskeren. Of letterlijk te verdrinken. Of te negeren. Het kan ook op een iets nettere manier. Dan neem je termen in de mond als je moet vertrouwen hebben in jezelf. Of je gaat een boek lezen. Zoals ik deze week iemand zag doen. Die naast mij zat. Geheimen tot een gelukkig leven. En toen ik thuis kwam en de auteur opzocht, wist ik uit welke wind de hoek waaide. Vertrouw in jezelf. Geloof in jezelf. Weet je wat oppervlakkig. Iedereen gaat om met de grote vragen van lijden en van moeite en van zorg. Maar weet u, wij mogen het doen niet met de antwoorden, maar wel met de levende Jezus. En weet u, hij is in die werkelijkheid gekruisigd en in die werkelijkheid is hij ook weer opgestaan. Hij is erin ondergedompeld, helemaal. Helemaal. Hij is erin ondergegaan, erin verdronken. Om eruit op te staan. Maar nu, Christus is opgewekt. Dat laat Paulus zien in Romeinen 8, dat het christelijk geloof geen zoethoudertje is voor dit leven, maar dat het vanwege het lijden van deze tegenwoordige tijd juist zich mag richten op de nieuwe toekomst die komen gaat. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Maar nu, Christus is opgewekt, de prediking niet ijdel, het geloof niet inhoudsloos, de geschiedenis niet zinloos. Want de God die zijn zoon opwekt uit de dood, is ook de God die met vaste hand de geschiedenis regeert. Tot slot, het leven met Christus heeft uitzicht. Ja, daarom juist. Want Paulus richt zich in dit hoofdstuk niet alleen op wat geschied is. In vers 1 tot en met 9 heeft hij het over wat achter ons ligt. Christus is opgestaan. En in het middenste gedeelte van 1 Korinthe 15 laat hij zien wat de betekenis is voor het leven met de Here. Als Christus is opgewekt, is de prediking niet ijdel, is het geloof niet zinloos, is de geschiedenis niet zinloos. En in het slotgedeelte laat hij zien wat de toekomst betekent. Maar nu, Christus is opgewekt, op basis van wat geschied is, mag Paulus ook zeggen wat er komen gaat. En daar hopen we in de komende preek nog wel iets dieper op in te gaan, maar voor nu een paar dingen. Wie denkt dat het geloof met Christus alleen iets betekent voor het leven hier en nu, die is mis. Vers 19. Als we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar weet je, jonge mensen, het christelijk geloof kent een bereik over de dood en over het graf heen. Geen levensbeschouwing, geen leersysteem, wat ook ter wereld, kent zo'n toekomst als het christelijk geloof. Hoe wordt die toekomst je deel? Paulus zegt, als je in Christus gelooft, ben je één plant met hem geworden. Je bent met hem opgestaan in een nieuw leven.
Je zult ook met hem
sterven
en aan hem gelijk gemaakt worden. Dat doet het geloof, dat verbindt met Jezus in leven en zelfs in sterven. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, hè? Wij moeten afscheid nemen van alles en iedereen als we sterven. Behalve van hem, die ons er doorheen draagt en die het leven met Christus tot in eeuwigheid zal laten voortduren. In Christus is dus het volle heil toegezegd voor dit leven en voor het leven hierna. En in het leven hier en nu laat de Geest van God je meer en meer zien wat die toekomst inhoudt. Staat ook in de Bijbel, de Heilige Geest doet ons weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Dat is niet alleen vergeving. Dat is niet alleen rechtvaardiging. Dat is niet alleen heiliging. Maar dat is ook verheerlijking. Er zijn christenen die alleen leven bij de dingen die geschied zijn. En dat is groot en heerlijk. Want dat is de basis. Paulus neemt ons mee en hij zegt: op basis van wat geschied is, mag je vol verwachting uitzien naar dat wat komt. Dat hoort ook bij de verlossing. Dat krijg je erbij. Hij verlost niet alleen van de dood, maar hij geeft ook het eeuwige leven. Ja, dat moet wel geloofd worden. En dat is het. Nu zien wij nog niet de dingen die ons geschonken zijn op de manier zoals we het straks zullen zien. En daarom blijft het geloof over. Het geloof wat gelooft, wat geen oog ziet. Wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van een mens niet zou zijn opgekomen. Dat wat God bereid heeft. Dat geloof ik. Ik laat het maar aan hem over, gemeente. Als hij bij machte is, zijn zoon op te wekken uit de dood, dan is het voor hem een wenk van zijn alvermogen om mij het eeuwige leven te geven. Wat dat betekent? Nou, in ieder geval dit. Dat niet alleen onze ziel, maar ook ons lichaam zal delen in de verlossing van Christus. Ik loop hier aan tegen mijn psychische grenzen. Ik loop hier aan tegen die chronische ziekte. Ik loop hier aan tegen die handicap. Ik loop hier aan tegen de beperkingen van mijn lichaam. Maar wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Van binnenuit voltrekt zich die vernieuwing. En straks krijgt het een glorieuze gestalte. Als het lichaam van een christen volmaakt zal zijn. Wij zullen zijn zoals God voor ogen had. En nog veel heerlijker. Er zal geen mogelijkheid meer zijn om te vallen, om tegen een grens aan te stuiten, om tegen een beperking op te lopen. Volmaakt met al onze eigenschap. Ik geloof ook dat we zo uniek uiteindelijk straks zullen zijn. Met alle eigenschappen die ons zo uniek hier hebben gemaakt, zullen we hem dienen in het opstandingslichaam wat Jezus had toen hij opstond uit de dood. Ja, dat staat te gebeuren. Want een christen weet dat er naast het leven hier, naast de dood straks, ook het eeuwige leven aanbreekt. En dan moeten we niet denken dat christenen daarom dagdromers zijn die zich helemaal onthechten van de aardse werkelijkheid. Paulus eindigt dit hoofdstuk, en daar hoop ik ook nog een keer bij stil te staan. Paulus eindigt dit hoofdstuk met de vermaning om standvastig te zijn, om altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heere, om te weten dat de arbeid die je doet niet ijdel is in de Heere. Het werk wat je doet als moeder, als klusjesman, als zakenman, als boer, Het is niet ijdel. Het is die toekomst. Je deel is. Als Christus je deel is. Is dit leven. Niet zinloos meer. Maar mag je door trouw te zijn in de kleine dingen. Weten. Straks. Wacht de volle beloning. Dan heeft het zin. Om je kinderen het woord mee te geven. Dan heeft het zin. Om trouw te zijn. Om te vechten tegen dat. Wat anderen beschadigt. Dan heeft het zin. Om in je huwelijk geen genoegen te nemen met een matig samenleven, maar zoals Paulus dat zegt, de ander mooi te maken voor Christus. Efeze 5. Dan heeft het zin om gewoon naar school te gaan, om je studie voor te zetten. Onze arbeid is niet ijdel in de Heere. Nou, daar word je toch opgewekt van, gemeente. Dat is nog eens een opgewekte boodschap. En dat niet omdat we elkaar wat moed inpraten. Maar vanwege die klaroenstoot van Paulus. Maar nu. En zet dat woordje maar tegenover alles. Wat het tegendeel lijkt te bewijzen. Maar nu. Christus is opgewekt. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 118, vers 14. Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit. Psalm 118, het 14e vers. We danken u dat de prediking zo'n eenvoudig werk is, als we het bezien in het licht van de opstanding van Christus. Dat uw dienaren niet anders hoeven te doen dan te zaaien. Doorgeven. Als ooggetuigen van u, als dienaar van Christus, wijzen op hem die het leven is. dan mogen we het in de goede zin van het woord helemaal aan u laten. U brengt het thuis. U brengt het daar waar het wezen moet. En u geeft die man en die vrouw dat woord mee, wat ze juist nodig hadden. En u geeft die jongen en dat meisje dat gedeelte mee, waar ze niet zonder kunnen. En wat deze week nog terugkomt in de gedachten. Uw woord zal niet ledig weerkeren, maar zal doen wat u behaagt. En wij weten dat uw behagen is dat mensen zich gewonnen geven aan de boodschap van u. En in de opgestane gaan geloven. Zegen zo, Heere, de bediening van het woord. Bewaar onze gemeente. In deze tijd van strijd en van verzoeking, geef dat de boze geen vat krijgt, maar dat de gemeente mag bloeien, te midden van de wildernis, een plek mag zijn waar vermoeide pelgrims op adem komen, op kracht te komen om voor te gaan, en ondertussen, wie ook maar op onze weg geplaatst wordt, een goed woord van de meester mee te geven. Heere, zegen ons als we van hier gaan. Breng ons vanavond weer samen. En doe ons elkaar volgende week weer terugzien in gezondheid. Wij danken u dat we elkaar mochten ontmoeten in de wetenschap dat het geen oppervlakkige ontmoeting was. Maar dat u de oppervlakte wegneemt en zelf in deze samenkomst aanwezig was met uw geest die onze onmogelijkheden ver overstijgt. Hoor ons, God en Vader van Jezus Christus, uit genade. Amen. De slotzang voor vanmorgen is Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, vers 1. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.